Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vanavond zal de dienst worden geleid door Dr. H. Vreekamp uit Epe. Volgende week zal in de morgendienst voorgaan Dr. Pauw. De middagdienst zal worden geleid door dominee A. Romein uit Ede. Er zijn twee collecten. Tijdens de dienst wordt uw gave gevraagd voor diaconaal maatschappelijk werk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor eredienst en pastoraat. En natuurlijk denken we ook aan de zendingsbussen. In de consistoriekamer liggen de nieuwe dienstroosters voor de kerkraad en de collectanten. Deze kunnen worden afgehaald. Wij wensen u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst. En zingen nu samen het intochtslied Psalm 141, vers 1, 2 en 3.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen uit het boek van de Psalmen ons loflied zingen uit Psalm 113, 1, 2 en 3. Gij, zieren knechten, looft de Heer. Psalm 113, 1, 2 en 3. Rond van het woord dat wij vanmorgen hoorden, willen wij vanavond, gemeente, ons geloof belijden. Aansluitend zingen wij Psalm 117. In verbondenheid met de gemeente van Jezus Christus, van alle eeuwen, van alle plaatsen, ingelijfd in Israël. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden om de opening van het woord, om het licht van Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, hoor onze stem als wij tot u roepen om de nabijheid van uw naam. Als wij tot u roepen uit de diepte om licht, om de opening van de schriften waarin gij ons wilt verschijnen. Dat heeft ooit ons in de oren geklonken en ons gebed is dat in dit uur opnieuw uw stem ons leven binnenkomt. En aangezien wij niet bij machte zijn daarover te beschikken, bidden wij u met gevouwen handen en gesloten ogen. Om het licht dat uw geest ons in de ogen gunt en om te zien bij dat licht het werk dat uw hand begonnen is en dat ge voltooien zult. Tegen alles in wat zich tegen u en uw gezalfde verzet, dus ook ons ongeloof. Wij bidden u om dat te breken, ons ongeloof, juist door de opening van de schriften, zodat wij leven mogen bij uw woord en door uw geest. Tot lof aan uw naam, om Jezus Christus wil. Amen. De opening van de schriften, gemeente, is eerst in het boek Numeri, hoofdstuk 21, de versen 4 tot en met 9. Numeri 21, bij het vierde vers, een gedeelte van de geschiedenis van Israëls woestijntocht. Bij Numeri 21, vers 4, toen reisden zij van de berg Hor op de weg van de Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen, doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. De tweede lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 15. Het Evangelie bij Johannes, hoofdstuk 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is in ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij vervolgen de eredienst met het zingen van Psalm 105, vers 21 en 22, ook ter voorbereiding op de uitleg van de schriften in deze avonddienst, vanuit de beide lezingen uit Numeri en Johannes. Wij zingen Psalm 105, vers 21 en 22. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Gemeente, hoe heeft Mozes in de woestijn de slang verhoogd? Het gebeurde tegen het einde van de woestijntocht. Eindelijk beloofd land in zicht. Ja, wij spreken gewoonlijk in de gemeente over het beloofde land. Dat doen wij vooral vanuit Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. Maar in de vijf boeken van Mozes horen wij spreken over het gegeven land. Eens gegeven, blijft gegeven. Maar langs welke weg? In elk geval niet langs de kortste. Een weg door woestijnland. De woestijn die in het boek Deuteronomium genoemd wordt, die gans grote en vreselijke woestijn. Die woorden hebben gisteren in de synagoge, overal ter wereld geklonken, toen gisteren daar het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, gelezen werd, het begin daarvan. Over de woestijn, de terugblik van Mozes daarover, de woestijn, het grote en vreselijke gebied. Daar is voor een mens niet te wonen. Het doet denken aan de woorden waarmee de Bijbel nagenoeg begint. De aarde nu was woest en ledig. Tohu wa bohu in het Hebreeuws. Die klanken laten we even horen om aan te geven, om te horen hoe woest en leeg dat is, hoe onbewoonbaar is dat voor mensen en dieren. Er kan geen vogel vliegen, daar kun je niet ademhalen, daar is niet te wonen. Dat is de woestijn. En tenslotte, na 40 jaar, aan de grens gekomen van het gegeven land. En dan terug. Een omweg. Weer een omweg. Geen wonder dat op een kwade dag het uit het volk omhoog klinkt. Waarom heeft Mozes ons uit het land van melk en honing gevoerd? En dat is, gemeente, iets om vanavond te horen en niet meer te vergeten. Dat op een kwade dag het land van melk en honing, Egypte, wordt genoemd. Egypte. Eén keer in de vijf boeken van Mozes wordt het land van melk en honing Egypte genoemd. Daar staat 14 keer tegenover dat het land van melk en honing, zoals wij dat kennen, het land Canaan is. Maar die ene keer. Zover komt het. Dus. Dat onderweg het volk van God in Egypte, het diensthuis van voorheen, het oord van de dood van weleer, het slavenbestaan van vroeger, dat Israël in Egypte het land van melk en honing ziet. Dus wat moet die woestijn wel niet zijn? Het is wanneer de volkomen opstand dan ook losbreekt. In het boek Numeri, wat eerder dan de lezing die we straks hebben gehoord, het oproer van Korach, Datan en Abiram. We noemen die drie meestal in één adem, maar we moeten onderscheiden. Want Korach staat op tegen Aaron, dat is tegen het priesterschap. En Datan en Abiram staan op tegen Mozes. Dat is tegen de profeet, tegen het leiderschap. Het is dus een volkomen opstand, zowel tegen de priester als tegen de herder, tegen de leider van het volk. En er is ook een volkomen ondergang die ermee gepaard gaat. En ook daar willen we even met elkaar bij stilstaan, om niet te vergeten. Het gevolg van het oproer van Korach, Datan en Abiram is, en als we als kind het hoorden, vergeten we dat zeker nooit, dat de aarde zich onder hun voeten opent en zich daarna boven hen sluit. En dan staat erbij in Numeri dat dit een nieuwe schepping van God is. Let wel. Een nieuwe schepping. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat woord scheppen in het Hebreeuws wordt alleen van God uitgesproken. Nu, op de dag dat Israël in de woestijn, in de gestalte van Korach, Dathan en Abiram, volkomen in opstand komt, op de dag dat Israël Egypte durft te noemen het land van melk en honing, schept God iets nieuws, wat er dus nog niet was tot nu toe, tot dan toe. Deze volkomen ondergang, dat de aarde zich opent en zich boven hen sluit. En daarom kan ook alleen God zelf zulk oproer stillen, er een einde aan maken. En dat doet hij door de staf van Aaron, tegen wie met name Korach dus was opgestaan, door de staf van Aaron als enige te laten bloeien en vruchten te laten dragen, als een teken van leven, dat het gemor ten dode zal doen ophouden. Volkomen oproer, volkomen ondergang. Wanneer we als kind de geschiedenis van Korach en de zijnen horen beseffen voor heel ons leven, dat onze God een verterend vuur is. Maar, als op deze zondagavond hier in dit huis bij elkaar zijn, hebben onze kinderen, hebben wij dan ook gehoord, ook hoe later, in een terugblik over die aarde die haar mond opendeed, over die zwarte dag van de opstand van Korach en de zijnen, hoe dan gezegd wordt in het terugblik, maar de kinderen van Korach stierven niet. De kinderen van Korach stierven niet. Gemeente, horen we dat? Horen we dat als we gewoon zijn te zingen uit de psalmen voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach? Als we een psalm zingen onder de kinderen van Korach, dat we dan beseffen, dit is een psalm die letterlijk uit de grote ondergang gered is. De kinderen van Korach stierven niet. Dat gebeurt in de woestijn, op weg naar het gegeven land. En hoe dieper de woestijn en hoe dieper het hart van Israël wordt opengelegd, maar hoe dieper ook de kennis van de eeuwige verankerd wordt. En dan horen we de geschiedenis die wij kennen als die van de koperen slang. Beter is om te spreken misschien van de verhoogde slang, want zo staat het in Numeri 21 en ook in Johannes 3, het evangelie. Wat we nu samen willen doen is niet anders dan horen hoe de schriften, Numeri 21 en Johannes 3, met elkaar in gesprek zijn, hoe die elkaar uitleggen en hoe wij mogen luisteren op de zondagavond. Eens, het was in de nacht, was er een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Laten we niet meteen zeggen, Nicodemus durfde dus niet overdag naar Jezus te gaan, hij was bang en ging dus 's nachts. Nee, de nacht is bij uitstek de moeder van diepgaande gesprekken. Psalm 19 zegt, de nacht aan de nacht toont wetenschap, toont kennis. Een gesprek in de nacht geboren over de wonderbare geboorte van boven. Want dat is de wedergeboorte waarover Jezus Nicodemus onderricht. Wedergeboorte, Dat woord staat heel diep in ons leven geschreven. Het is goed om elkaar te herinneren aan de eigenlijke betekenis in de grondtekst. Wedergeboorte wil letterlijk zeggen een geboorte van boven. Van bovenaf, van bovenuit. Een geboorte vanuit de hemel dus, uit God geboren. Het is dus een beweging van boven naar beneden. Dat is de eigenlijke grondbetekenis. Zoals wij geboren zijn van beneden, vanuit de aarde, uit onze moeder. Zo is het de geboorte van boven, van de hemel uit. Maar dan als de wind. De wind, we weten niet van waar en we weten ook niet waarheen. Zo is een ieder die uit de geest, uit de hemel, uit God geboren is. Let wel, er staat niet dat de geest zelf als de wind is, maar er staat die mens die uit de geest geboren is, is als de wind. Je weet niet van waar, je weet niet waarheen. De wind daarbuiten is transparant, is doorzichtig, want daardoor juist kunnen we de schepping zien. De wind is niet als een wolk die ons het gezicht beneemt. Dus het wil juist zeggen dat we weer mogen zien tot op de goede schepping van God. Dat de wind waait waarheen hij wil. We horen zijn geluid, we weten niet van waar. Weten niet waarheen. En dan volgen de diepe woorden. En dat vraagt stilte om te luisteren, om ze in het hart te bergen. Dan volgen de diepe woorden uit Jezus' mond. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, de Zoon des mensen namelijk die in de hemel is. Opvaren en neerdalen, die beweging, zoals in de droom van Jacob in Bethel, de ladder, het opklimmen en het neerdalen van de engelen, de verbinding van de hemel met de aarde en de aarde met de hemel. En in dat licht, gemeente, spreekt Jezus het woord vanuit de woestijn. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Tweemaal het woord verhogen, die beweging dus omhoog. Opdat, zo horen we dan, een ieder die gelooft, in hem eeuwig leven hebben. Een ontroerende tekst. Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Als kind al besef je, hier wordt de inhoud van heel het evangelie in een enkel woord samengevat. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet, zingen we in het prille licht van de paasmorgen. In het geloof, op de verhoogde Jezus zien. Dat zullen deze woorden betekenen. Dat beseffen we ook wel, maar zoals het meer voorkomt. Zo'n enkel, volgeladen evangeliewoord blijkt te groot te zijn voor ons kleine bestaan, voor ons benauwde hart. Ons hart blijkt eenvoudig te klein om dit grote en dit hoge woord van God te bevatten. Het kan er niet in. En op dat moment, gemeente, dat is het wonderbare van de schriften. Op dat moment worden wij vanuit Johannes 3, vanuit dat grote en hoge woord dat ons te hoog is. We kunnen er niet bij. Worden wij geleid naar de woestijn, naar nummer 21, naar de geschiedenis. De geschiedenis van Israël. En wordt ons dus een geschiedenis, een verhaal verteld. Toen reisden zij van de berg Hor, horen we. Omdat de Edomieten, het broedervolk, de nakomelingen van Esau, het broedervolk Israël niet door hun land willen laten trekken. Daarom gaat de weg met een forse omweg opnieuw. Een boog, een terugtocht eigenlijk. Door een woest en onherbergzaam gebied opnieuw. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg, klinkt er dan. Verdrietig. Ja, dat heeft een bijzondere inhoud, namelijk verdrietig van ongeduld. Geen wonder, zeggen we dan als we het horen. En het klinkt mee in ons bestaan. Geen wonder. Komt er dan ook nooit een eind aan? Aan het wandelen door geloof alleen en het niet door aanschouwen, het niet achter de horizon mogen zien van dat gegeven land. Komt er dan nooit een eind aan dat wandelen door geloof alleen en nog altijd niet door aanschouwen? Dat je hart verdrietig wordt vanwege ongeduld. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Nauwkeurig luisteren. Het volk spreekt tegen God en tegen Mozes, tegen beiden dus, in één adem. Tegen God en zijn gezalfde. Waarom uit Egypte doen vertrekken om te sterven hier in de woestijn? Geen brood, geen water. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. En we beseffen, daarmee zal het manna bedoeld zijn. Elke dag hetzelfde. Brood van de hemel. Heden het dagelijks brood. Geef ons dat. Het manna echter, gemeente, zo zegt een oude Joodse uitleg, en die geef ik u door, die geven we elkaar door, omdat dat onze tekst hopelijk verheldert. Het manna is elke dag hetzelfde. Maar het manna neemt in de mond, hoewel het elke dag hetzelfde is, telkens een andere smaak aan. Zo wordt het psalmwoord verklaard, psalm 106. Toen gaf God hun begeerte. Hun begeerte, de begeerte van Israël, namelijk in dat manna. Te proeven elke spijs waarnaar ze maar verlangden. Wanneer later gezegd kan worden dat het Israël in de 40 jaren in de woestijn aan geen ding ontbroken heeft, en ook die woorden klonken gisteren in de synagoge, in de woestijn aan geen ding ontbroken heeft, dan wordt dat zo verstaan dat in het manna, het brood door de hemel, het Israël aan niets heeft ontbroken. Wat het ook maar te eten begeerde, het ene manna, elke dag hetzelfde, heeft dus vele smaken. En daarvan spreekt het volk de walging uit. Toen zond de Heere vurige slangen. Waarom slangen? Een van de antwoorden in verband met wat we zojuist gehoord hebben over het manna. Waarom de slangen? De slang eet vele soorten voedsel. Maar die hebben in haar mond tenslotte maar één smaak, namelijk die van het stof, waarin de slang namelijk kruipt. Wanneer Jesaja het gezicht heeft op de wolf en het lam, die tezamen zullen weiden, en over de leeuw die stro zal eten als een rund, dan zegt de profeet dat stof de spijze van de slang zal zijn. Want, zo zegt een uitleg, wanneer de slang alle lekkernijen van de wereld eet, veranderen deze in haar mond tot stof. Dus, precies het omgekeerde van het manna. Het manna, het brood door de hemel, het brood van God, is elke dag hetzelfde. Maar het heeft duizend smaken. Dat kan Israël proeven in het geloof, in de hoop en in de liefde. En omgekeerd, de slang, Eet 1000 verschillende dingen, maar het wordt allemaal tot één smaak in de mond, namelijk die van het stof. Omgekeerde dus van het mannen. Daarom de slangen. Maar ook vurige slangen. Dat horen we tweemaal. Brandend. Hun beet, hun verschijning. Branden, dat is de eigenlijke betekenis van het woord vurig. En opmerkelijk is, u merkt hoe wij samen nu graven in de schriften. Opmerkelijk is dat voor datzelfde woord vurige slang, voor datzelfde woord in Jesaja 6, de serafs staan vermeld. U weet wel, als Jesaja geroepen wordt tot profeet, en hij de Heere ziet zitten op een hoge en verheven troon, dan staan de serafs boven hem. De seraf. Datzelfde woord seraf klinkt hier in nummer 21 in de woestijn. Seraf, dat is letterlijk dus vurig. Seraf. Vuur. Als vlammen van de glorie Gods. Als een verterend vuur voor zijn aangezicht. Toen zond de Heere vurige slangen. Hij zond ze, zo is het vertaald. Hij zond ze, maar eigenlijk moet ik u zeggen, staat het toch, om precies te zijn, nog iets anders. En dat willen we ook graag weten. Toen zond de Heere vurige slangen, ja eigenlijk, lezen we, hij hield ze niet langer tegen. Hij liet ze gaan. Want ze waren er altijd al in de woestijn, die slangen. Maar Gods hand hield ze tegen, zodat ze niet Israël beslopen. Maar nu, nu het volk walgt van het hemelse brood, en die 1000 smaken daarin die erin te proeven zijn, nu laat God de slangen gaan, en die de 1000 smaken tot één smaak worden, alleen maar die van het stof. God laat ze begaan. Het wonder is dus niet, waar komen die slangen opeens vandaan? Het wonder is dat Gods hand ze steeds had tegengehouden in de woestijn. Dat is het wonder. Liet hij ze gaan. En er stierf veel volk van Israël vanwege de brandende beten. En dan zien we het volk tot Mozes komen. Je ziet dat voor je ogen gebeuren. Roepen. We hebben gezondigd. In ons ongeduld, in onze walging. We hebben tegen God en tegen Mozes gesproken. Bid voor ons. Toen bad Mozes voor het volk. En dan het wonderlijke bevel. Maak u een vurige slang. Maak u een seraf, staat er. Een brandende, vurige. Op een stang. Een banier, zo hoog boven het leger. Een teken zichtbaar voor een ieder. Dat al wie gebeten is, haar aanziet en zal leven. Nauwkeurig luisteren. Daar gaat het om voor ons zielenheil. Wie de slang aanziet, die zal leven, staat er. Iets anders staat er niet. Er staat niet het woord genezen. Leven, dat staat er. Alleen maar leven. Leven te midden van de dood. Te midden van een verterend vuur. Een blik omhoog. En zo leven. En Mozes maakt een koperen slang. Waarom van koper? In het Hebreeuws is het woord voor koper op één letter na hetzelfde als het woord voor slang. En koper schittert in de zon. Het is dus ook om te zien als een vlam, als een verterend vuur. het blinkende koper in het zonlicht van de woestijn. En het geschiedde. Dat betekent altijd in de taal van de schrift, en het geschiedde, nu gaat er iets gebeuren, nu gaat er werkelijk iets geschieden. En het geschiedde. Als een slang iemand beet, zo zag die mens de koperen slang aan en bleef levend. Nu staat er 2 keer in onze tekst het woord zien. In nummer 21. Eerst in vers 8. Daar staat zien in de zin van kijken. Omhoog kijken, de blik omhoog, de blik richten op de vurige slang. Gewoon, zouden wij zeggen, gewoon kijken. Maar in vers 9 staat een ander woord voor zien. Daar staat aandachtig waarnemen, beschouwen, van binnenuit zien, met je hart zien, met je hart schouwen, met het binnenste van je leven, met ogen van geloof, de diepborende blik, de aandachtige waarnemen, het indrinken van het water des levens, met ogen van geloof, zo te zien. Wat te zien? De koperen slang, ja en nee. Ja, de koperen slang, maar niet dat teken op zichzelf. Niet bij het teken op zichzelf blijven staan. Maar door dat teken heen zien naar God, de Vader in de hemel. Niet de slang op zichzelf dood of maakt levend. God alleen dood en Hij alleen maakt levend. Door het teken heen zien op de God van Israël. En weet u, u zegt dat, hebben we wel eens eerder gehoord, dat je niet op het teken mag blijven zien. Het teken van het sacrament bijvoorbeeld, dat het daarom op zich niet gaat. Dat we door dat teken heen het teken van het verbond, de God van het verbond zien. Ja, maar dan ook hierbij nog het voorbeeld van de schriften, hoe ver en hoe diep dat gaat. Want veel later, in de geschiedenis van Israël, koning Hiskia, heeft de koperen slang die Mozes gemaakt had, verbrijzeld. Waarom? Omdat de kinderen van Israël tot die dagen toehorende, offers brachten aan die koperen slang, onthullend. In plaats van de levende God, het teken van zijn levensschenkende nabijheid aanbidden. Hiskia, zegt de schrift, betrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat voor en na hem zijns gelijken niet is geweest onder alle koningen van Juda. In dat licht verstaan we dat Hiskia de koperen slang noemde Negustan, dat is een stuk koper, meer niet, meer is het niet. Los van het vertrouwen op God zelf. Zo willen de schriften opengaan en ons vertellen de geschiedenis van het evangeliewoord, waarin we nu mogen terugkeren met de geschiedenis van Numeri, klinkend in de oren. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Verhoogd. Waarom denken we nu en wat zien we? Gemeente, samengeroepen op de zondagavond, maar ook mensen en ieder met hun eigen levensverhaal. En niemand kent ons beter dan God ons kent. En zo klinkt het troostwoord in het evangelie van nummer 21 en Johannes 3. Drievoudig. Ten eerste, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes, in zijn evangelie, noemt de kruisiging van Jezus zijn verhoging. Want waarom denken wij bij de verhoging van Jezus, de verhoging van de Zoon des Mensen? Johannes denkt ten eerste aan de kruisiging op Golgotha. En dat is ook letterlijk zo. Dan wordt hij omhoog gestoken, als op een banier, als de koperen slang in de woestijn. En nu de vraag, wat zien we? Zouden we dat voor elkaar kunnen tekenen in woorden? Zouden we dat kunnen herkennen? Wat zien we? Wanneer we, omgeven van verterend vuur, zoals Israël in de woestijn door de vurige slangen omgeven was, wat zien we als we omhoog zien? We zien letterlijk de gevolgen van onze zonden. Namelijk, met name, want de zonde wordt met name altijd genoemd, met name de zonde van ons ongeduld, van dat verdriet, waarbij de tranen in de ogen springen van ongeduld. Ons ongeduld onderweg in de woestijn. Dat het manna, geef ons heden ons dagelijks brood. En het manna dat duizendvoudig smaakt in de mond, dat we daarover het woord van de walging hebben uitgesproken. Dat zien we. Daar boven ons. In die slang. Die de duizend smaken van het voedsel alleen maar kent als die ene. Van het stof. Het stof der aarde. We worden geconfronteerd met de vrucht van ons ongelovig ongeduld. Want ook wij ook, wij christenen in West-Europa, wij christenen in Nederland, ook wij wilden eindelijk wel eens zien. In plaats van te wandelen altijd en alleen maar door geloven en vertrouwen en hopen en geduld oefenen onder de wolk van hemelvaart. Dat zien we in de vurige slang. Dat zien we wanneer we omhoog, de blik omhoog slaan op de gekruisigde Zoon des Mensen. We zien een vuur, een verterend vuur van heilige toorn van God. Daaraan wetende, ook wij, dat we onderweg toch te ongeduldig zijn geweest. Een van de grote zonden van de kerk, die nu met name wordt genoemd, die van het ongeduld. We dachten dat we zoveel verder waren dan het Joodse volk. Maar we leven onder de wolk van hemelvaart. Dan beseft de kerk, in het zien op het kruis, dat ze steeds maar weer doordraaft in ongeduld. En horen en zien vergaat je in de kerk. De kinderen worden bang en onrustig. Waar zijn de plekken, de uren, de tijden, de ruimtes van het wachten en het verwachten onder de wolk? Het eten van het dagelijks brood uit de hand van God, elke dag opnieuw, in de duizend smaken die dat ene woord dat u de mond van God uitgaat toch kent, want de mens zal bij brood alleen toch niet leven. Gemeente, dat zien we. In de verhoogde, dat is de gekruisigde Zoon des Mensen. Het bittere resultaat, de zeer bittere vrucht van het ongeloof, van ons niet meer verwachten van het gegeven land. De kerk die toch niet samenvalt met het koninkrijk van God. Maar de kerk die toch ook onderweg is. De vrouw die naar het laatste Bijbelboek toch vlucht in de woestijn waar ze gevoed wordt. 1260 dagen, de ganse eindtijd door, gevoed bij brood door de hemel. En dat smaakt in de mond op 1001 manieren telkens weer anders. Tweede, wat mogen wij meer nog zien in de koperen slang, in de verhoging van de Zoon des Mensen? Dat het koper blind in de zon. Dat het dus letterlijk in onze ogen inderdaad ook een vurig teken is, vol van glans. Een glans van heerlijkheid, van majesteit, boven ons, een licht. Johannes in zijn evangelie ziet dan ook in de kruisiging van Jezus al zijn verhoging. En dat is wonderlijk. Dat is een paradox voor ons verstand. Dan zouden we zeggen, nu ben je te vroeg, Johannes. Johannes ziet in de kruisiging, in die verhoging van Goede Vrijdag, ziet hij de verheerlijking, ziet hij het licht, ziet hij de verheerlijking van de Zoon des Mensen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Waar dan? Wel, juist in die vleeswording van het woord. In die vernedering van God, in zijn weg door de diepte heen. En dat is de God van Israël, niet alleen in het Nieuwe Testament, ook in het Oude, dat is zijn weg. Dat hij zich, en gemeente, laten we ons nu verwonderen, opnieuw. Dat de God van Israël zich zo kan vernederen, tot in de dood van het kruis, en toch God blijven. Dat is zijn heerlijkheid. Dat is zijn glans, de glans van zijn naam. In de schepping is hij hoog boven ons en de hemelen vertellen zijn eer en de vogels zingen het boven ons uit. Maar in de herschepping, in de wedergeboorte, in de geboorte van boven is hij diep beneden ons. Zo diep dat wij het niet kunnen peilen, nooit en te nimmer. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn eigen lieve zoon, met die bittere en smadelijke dood van het kruis heeft gestraft. Zie, dat is ook de verhoging, schitterend in het licht van de woestijnzon, daarboven ons. Een vuur dat schittert en dat brandt, vol van leven. Onze God is een verterend vuur. Een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Het kruis van Golgotha als een teken van leven in het licht van de opstanding gezien. Juist, en dat is nu het woord wat, waarvan ik bedoelde dat het ook werkelijk persoonlijk klinken mag. Omdat God ons kent zoals niemand ons kent. Dat teken van leven in de verhoogde Zoon des Mensen tot werkelijkheid geworden. Dat licht en dat heeft glans en heerlijkheid juist waar wij niet iets anders en dan ook helemaal niets anders dan de dood zien, waar wij midden in de dood liggen. En wie zo de Zoon ziet, heeft de Vader gezien. Jezus, door hem heen, tot op God. Geen wonder dat ons hart nog steeds te klein is voor dit grootse evangeliewoord. En daarom ten derde en ten laatste. Wat zien we nog meer in de vurige en koperen slang? Dat het een verhoogde slang is, op een stang, banier verheven boven het volk, dat vooral, iets om naar op te zien. De kansel in de kerk, het woord, de schriften, van zondag tot zondag. Iets om naar op te zien, naar uit te zien, omhoog te zien. Dat zo de Zoon des mensen verhoogd is, tot aan de rechterhand van de Vader. En hoger kan niet. Dat is de allerhoogste plaats. Aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal. Van waar hij komen zal, onder de wolk van hemelvaart leven. En we speuren de geschiedenis af. En we speuren de hemel af. En we speuren de horizon van ons bestaan af. Tot die wolk breken zal. En hij verschijnen zal in onverhulde glorie. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo is het begonnen. Ook ons leven. Ten diepste. Met de voeten in de aarde. En het heeft wat een voeten in de aarde om de woestijn door te komen. Wat een ongeduld eigenlijk. Vindt u niet? Wat zijn we toch een ongeduldige geslacht. Ook wij christenen in Nederland. Vergelijkend ons leven met anderen in deze wereld. En andere delen van deze wereld. Met het Joodse volk dat vandaag gevast heeft de ganse dag. Vanwege de verwoesting van de tempel. De eerste en de tweede tempel. Vanwege de verdrijving uit Spanje in 1492. Vanwege het einde van het zelfstandig bestaan van het Joodse volk in het jaar 135 en het heeft tot 1948 geduurd. Wij weten het, voordat het zelfstandig bestaan is teruggegeven. En wij, wat een ongeduld. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, brood uit de hemel, om in die ene, het hemelse manna, 1000 smaken te proeven. En wij belijden onze uitgesproken walging in dit avonduur voor onszelf, voor anderen. En buigen ons onder het woord van het gericht van de vurige slang die 1000 dingen eet. Maar het is ten leste enkel stof van de aarde. Stof zijt ge, tot stof zult ge weerkeren. Met die voeten van ons dus in de aarde, het brandende woestijnzand en de vurige slangen ten dode om ons heen. Wanneer dan niet een hemel boven ons zou zijn opengegaan. Midden in de winternacht ging de hemel open. En een ladder die de aarde met de hemel verbindt, zoals de wolkkolom in de woestijn, de aarde met de hemel verbindt. En als het donker wordt, het vuur er doorheen straalt. En het een vuurkolom is. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. De hemel is opengegaan. Een blik omhoog. Een opzien. Een zien. Ja, een aanschouwen van de Zoon des mensen. Met ogen waarin de geest het licht gunt. Ogen groot van verwondering vanwege geschonken geloof en hoop en liefde bovenal. Een zien weg van het ongeduld en de opstandigheid. Een zien op Jezus. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Lof zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen. Uit de avondzang gemeente zingen we. Gezang 11, versen 1, 2 en 7. 1, 2 en 7. De avondzang. Bidden en danken wij, gemeente. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 99, vers 7 en 8 is ons loflied aan het einde van de diensten op deze zondag. Psalm 99, 7 en 8. In vrede draagt allen daarbij de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.